We gaan luisteren naar het woord van God uit het boek Handelingen. Vorige week hebben we gezien hoe in de gemeente van Jeruzalem 7 nieuwe leiders, Griekse leiders, werden aangesteld om te zorgen ook voor de Griekstalige weduwen. En we gaan lezen Handelingen 6. Ik had opgegeven vanaf vers 8, maar ik pak om het even weer voor de geest te halen vers 7 er nog even bij. Dus ik begin te lezen bij vers 7. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enige van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreneërs, van de Alexandrijnen en van hen die uit Cilicië en Azië afkomstig waren, stonden op en redetwisten met Stefanus. Ze waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Toen zetten zij mannen aan om te zeggen, we hebben hem lasterlijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En ze brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding. En ze kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. En ze lieten valse getuigen optreden die zeiden, deze man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat die Jezus, de Nazarener, deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En alle die in de raad zaten hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Vervolgens lezen we in Handelingen 7 de preek die Stefanus als verdediging houdt. Lange preek, de langste preek in het hele boek Handelingen. Handelingen is eigenlijk een bundeling van allemaal preken. We gaan die preek nu niet lezen, maar ik zou zeggen, neem daar van de week tijd voor en bestudeer die preek, Handelingen 7. We lezen wel eventjes wat er tegen het einde van de preek gebeurt. Stefanus is nog niet klaar met preken, maar in vers 54 lezen wij, terwijl hij aan het preken is, toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten ze hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Dit is het woord van God. Bidden we om de hulp van de Heilige Geest in verkondigen en luisteren. Wij prijzen u, Heere God, u bent getrouw, uw plannen falen niet. U kiest de uwe uit, u roept die allen. Heere, we danken u dat uw werk nog steeds voortgaat. In voor- en tegenspoed zorgt u dat het woord de wereld rondgaat. Het woord van Jezus, uw Zoon. En we danken u, Heere, dat dat mag gebeuren in en door de kracht van de Heilige Geest. Wij danken u, Heilige Geest, dat u onze leraar bent. En wij bidden en smeken u, wil door de mond van uw dienaar spreken tot onze harten. Uit genade, amen. thema van de preek is de kracht van helderheid. En ik heb vanmorgen 3 punten. Het eerste punt is een broeiende beschuldiging. Het tweede punt is een heldere boodschap. En het derde punt is een voortgaande verkondiging. Een broeiende beschuldiging, een heldere boodschap en een voortgaande verkondiging. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Wat is de hoofdtaak van de kerk? Wat is de hoofdtaak van de gemeente? Wat wil de Heer Jezus, nadat hij naar de hemel was gegaan, dat er via zijn gemeente in deze wereld gebeurt? Ik denk dat er over die vraag vandaag de dag veel verwarring is en veel onduidelijkheid. Allerlei verschillende antwoorden, alsof er allerlei verschillende antwoorden op die vraag zouden zijn. Er zijn niet allerlei verschillende antwoorden op die vraag. De hoofdtaak van de kerk is de verkondiging van het evangelie. De verkondiging van het woord. Want waar het evangelie verkondigd wordt, daar bouwt Jezus, de opgestane Here, zijn gemeente, zijn kerk. En zeker al die andere dingen horen erbij. De aandacht voor de wees en de weduwe en voor de zieken. En het dienen van elkaar. Het met elkaar vormen van een gemeenschap die iets laat zien van het veranderde leven door het geloof in het evangelie. Natuurlijk, dat alles is belangrijk. Maar de voedende kracht, daar hamert Lucas op, ook in zijn tweede boek, keer op keer. De voedende kracht is het woord, is de evangelieboodschap. Nou, dat geldt ook vandaag. Zijn wij een gemeenschap die dat scherp ziet? Heel de wereld moet het horen. En die daar ook voor bidt en daaraan bijdraagt dat het woord zijn voortgang heeft in ons eigen leven en in de wereld om ons heen. Nou, wat we ook gezien hebben in het boek Handelingen, al keer op keer, dat is waar het woord klinkt. Daar komt niet alleen geloof, daar opent God niet alleen deuren zodat er geloof komt, maar waar het woord als een stroom de mensen bereikt, daar komt er ook verzet, weerstand, irritatie, allergie. En dat is niet zo vreemd, want ook al is het evangelie een blijde boodschap over Jezus die ons verlost, het evangelie is ook een aanstootgevende boodschap, een boodschap die ons op allerlei manieren in de problemen brengt en zegt dat wij mensen met problemen zijn. Tot nu toe kwam bij de gemeente van Jeruzalem het verzet vooral van de hoge priester en van de Sadduceese priesters. Waarom irriteren deze mensen zich aan de boodschap van het evangelie? Nou, je moet weten dat Israël leefde onder de macht van de Romeinse bezetter. En eigenlijk stond het geloof van Israël haaks op dat grote Romeinse Rijk. Israël beleidt dat er een andere koning is. Israël houdt zich aan andere wetten. En dat gaf spanning. Maar wat hadden nou de Sadduceese leiders gedaan? De Sadduceese leiders, die niet extreem gelovige mensen waren. Wij zouden zeggen, ze waren vrijzinnig. En ze geloofden wel dat je goed moet leven en zo. En dat er iets is, dat geloofden ze wel. Maar wonderen, opstanding, eeuwig leven en zo. Dat engelen, daar hadden ze geen kaas van gegeten. En wat deden die Sadduceese leiders nou? Die zeiden tegen de Romeinen, geef ons de leiding, hou ons in onze posities en wij zorgen dat het volk, dat wel al die dingen gelooft, dat het koest blijft. Dat er harmonie blijft, dat de Romeinen geen last krijgen van Israël. Als je het even, want dat klinkt misschien een beetje als een geschiedenisverhaal en ik sta hier niet om geschiedenis te vertellen. Als je het even naar nu wil vertalen, waar ging het die Sadduceeën om? Die Sadduceeën zeiden, wij zullen ervoor instaan dat ja, dat geloof een privézaak is. Geloof is, hè, natuurlijk geloven we van alles en nog wat, maar wel achter de voordeur. Ieder heeft zo zijn eigen overtuiging. Maar als het gaat om het gewone leven, zullen we er geen andere mensen mee lastigvallen. En we zullen het al zeker niet in de politiek gaan inbrengen. Of in het openbaar er verhalen over gaan houden. Of tegen Romeinen zeggen dat ze ook... Nee, de Sadduceeën stonden ervoor dat er rust in de tent zou blijven. En waarom doen die Sadduceeën dat? Nou, ze houden van vrede. Ze houden van rust. Ze hebben een goede positie. En ja, die willen ze graag behouden. Nou, dat is best een actuele zaak natuurlijk. Want het evangelie botst daarmee. Jij kunt geen christen zijn en zeggen, ja, mijn christen zijn zit van binnen. En van buiten gaan de mensen er heus niet van horen. Ik ga er niet mee te koop lopen. Dan hebt u nog niet begrepen wat christen zijn is. Het evangelie is een boodschap dat Jezus koning en heer is. Het evangelie is een boodschap dat wij ons moeten onderwerpen, ja, aan de wetten, de geboden van koning Jezus. En als wij hem gaan volgen en gehoorzamen, dan is dat niet alleen iets wat van binnen zit. En we houden vrede met deze wereld. Nee, het gaat botsen met deze wereld. Als u dat niet wilt, ja, dan ben je nog geen christen. Want een christen gaat een andere weg. En Petrus en Johannes begonnen een boodschap te brengen van Jezus is Messias. En de Sadduceeën zeiden, hou je mond, je brengt het volk in opschudding. Nou, dat was de eerste irritatie. En dat is natuurlijk een irritatie die vandaag ook in onze samenleving zit. Ook veel mensen vinden, je mag best gelovig zijn. Iedereen mag zijn geloof hebben, maar hou het wel van binnen. Hou het wel voor jezelf, alsjeblieft. Ga niet zeggen dat het ook iets met ons te maken heeft, want dan irriteer je ons. Nou, maar het evangelie heeft iets met alle mensen te maken. Niet alleen met de gelovigen in een veilige kerk. Het evangelie is een boodschap. Jezus is de koning voor wie ieder mens eens buigen zal. En je moet van hem horen. Nou, dat irriteert. Maar gelukkig, die boodschap irriteerde niet alleen. Veel mensen, toen ze hoorden wie de Messias, de koning is, werden ze voor hem gewonnen. Gaven ze hun leven aan hem over. Zeiden ze niet langer, ik bepaal zelf wel wat ik doe. Maar gaven ze zich aan hem over om hem te volgen. En zo groeide de gemeente in Jeruzalem. Vandaag zien wij dat de irritatie komt vanuit een heel andere hoek. De hoek van de synagoge van de libertijnen. En wie zijn dat? Dat is voor ons even belangrijk om uitgelegd te krijgen. Want ook dat heeft iets te maken met dat wat heel actueel is. Libertijnen, dat zijn de vrijgelatenen. Dat zijn mensen die elders woonden. Het zijn migranten. Mensen die elders woonden, maar ze waren Joods. En ze hadden de vrijheid die ze hadden, of die zij met geld verkregen hadden, gebruikt om te migreren naar Jeruzalem. Want hun geloof was belangrijk voor hen. Hun land was belangrijk voor hen. Hun wetten waren belangrijk voor hen. En zo woonden er migranten in Jeruzalem, ook Stefanus en die 7 nieuwe leiders hoorden daarbij. Die hadden een eigen synagoge in Jeruzalem. Waarom hadden ze een eigen synagoge? Nou, deze mensen, voor hen was hun geloof zo belangrijk dat ze het niet uithielden bij die Sadduceese leiders. Dat vonden ze zo'n waterig, vaag gedoe. En ze hadden een synagoge nodig waar ze een krachtige boodschap hoorden, waar ze hun eigen boodschap hoorden. Maar die libertijnen, die hadden niet alleen kritiek op de vrijzinnige Sadduceeën. Ze hadden ook moeite met de Farizeeën. De Farizeeën, dat waren meer de gewone man en vrouw onder het volk die het geloof serieuzer nam dan de Sadduceeën. Die zeiden, ja, we moeten het echt wel geloven van engelen en opstanding en de wet. We moeten het wel serieus nemen. Nou, waarom gingen die migranten dan niet gewoon bij hen naar de kerk, om zo maar te zeggen? Ja, zij vonden hun eigenlijk ook nog te vaag, te slap, te lauw. Kijk maar naar het vorige hoofdstuk, toen de spanning opliep in Jeruzalem tussen de mensen die Jezus volgden en de Sadduceeën. En dat bijna uit de hand dreigde te lopen. Toen was er een fariseer, Gamaliel. En Gamaliel die zei, laten we het nog eens een tijdje aankijken. Als het uit God is, gaat het vast wel verder. Als het niet uit God is, dan bloedt het vanzelf dood. Zo waren de fariseeën ook wel weer. Mensen uit de synagoge van de libertijnen. Nou, wie waren zij? Heel kort gezegd, zij waren mensen die zeiden, ja, zoals wij geloven, onze plek waar wij samenkomen, hoe wij, onze manieren, manier van denken, van leven, van geloven, van doen. Ja, dat is eigenlijk hoe het wezen moest. Als iedereen het zo deed, in Israël, in de wereld, ja, dan hadden we een heel andere wereld. En dat was voor hun ook geloven. Geloven kwam voor hen neer op je best doen. Om een goed mens te zijn. Om een beter mens te worden. Een nog beter mens. En zo ja, keken ze wat neer. Op medegelovigen. Op mensen die er maar een potje van maken. In hun leven. Nou, zoals gezegd. Stefanus en de 7 leiders waren van dit soort migranten. Maar toen zij het evangelie hoorden, zijn ze tot verandering gekomen. Hebben ze ontdekt, wij goede mensen, we zijn zondaar. We hebben genade nodig. Nou, dat heeft Stefanus en de anderen veranderd. Intussen blijven Stefanus en die anderen waarschijnlijk wel komen in de synagoge van de libertijnen. Maar daar, ja, daar begint het te broeien. Daar begint de spanning steeds hoger op te lopen. Wie er trouwens ook in die synagoge van de libertijnen komt, is waarschijnlijk Saulus. Want Saulus is ook zo'n migrant die uit Cilicië komt. Wat ik ontdekte is dat Saulus niet, zoals ik uit de kinderbijbel altijd hoorde, het jongetje is dat op de kleren staat te passen van de mensen die Stefanus stenigen. Nee, als er staat, zij legden hun kleren aan de voeten van Stefanus. Aan de voeten leggen, dat hebben we een keer eerder gehoord. Bij Ananias, Safira. Aan de voeten leggen, dat betekent, jij bent onze leider. Wij erkennen jouw gezag. Dat is aan de voeten leggen. Waarschijnlijk is Saulus, om zomaar te zeggen, de woordvoerder. De aanvoerder geweest van hen die zich tegen Stefanus verzetten en die reden twisten met Stefanus. Nou, irritatie die steeds hoger oploopt. En in hoofdstuk 7 geeft Stefanus zijn verweer, geeft Stefanus zijn verdediging. En ik zei al, het is de langste preek uit het hele boek Handelingen. En de preek is volgens een vaste structuur opgebouwd. Stefanus begint bij de Bijbel en zo wil hij naar het evangelie toe gaan. Nou, Stefanus heeft als tekst het hele Oude Testament. Dat is nogal een tekstkeuze. Het hele Oude Testament behandelt hij in, laten we zeggen, als je het leest, een 10 minuten. Dus als je zegt, ik ben nog niet zo thuis in de Bijbel, ik wil het Oude Testament een beetje leren kennen, moet je Handelingen 7 lezen. Dan, Oude Testament voor dummies, even in een notendop, waar gaat het Oude Testament over? Nou, wat moeten wij meenemen uit de boodschap, uit de preek van Stefanus? Dat is het tweede punt, een heldere boodschap. Stefanus wordt beschuldigd, wordt aangevallen. En waar wordt Stefanus nou van beschuldigd? Waar wordt hij op aangevallen? Waarom irriteert Stefanus mateloos? Omdat Stefanus zegt, ja, inderdaad, het hele Oude Testament is het woord van God. Ja, inderdaad, de wet is aan ons gegeven. Maar waar komt de wet? Waar komt het Oude Testament nou eigenlijk ten diepste op neer? Wat zegt het Oude Testament nu? Over ons, over wie wij zijn. En dan zegt Stefanus, nou, kijk eens bijvoorbeeld naar onze voorvaderen, naar de broers van Jozef. Dat zijn onze voorvaderen, dat is de familie waar wij uitkomen. Wat deden onze voorvaderen met Jozef? Ze moesten Jozef niet. Ze gooien Jozef in een put en verkopen hem naar Egypte. Daar zit afgunst, daar zit haat, daar zit jaloezie in de harten van de broers van Jozef. Terwijl God Jozef wijsheid had gegeven en uitgekozen had om een verlosser te zijn. Kijk nou eens naar Mozes. Mozes gaf ons de wet. Mozes is onze leider. Ja, maar kijk eens wat ons volk gedaan heeft met Mozes. Toen Mozes aankwam in Egypte. Toen Mozes de verlossing, de bevrijding van de Heere wilde brengen. Wat deden ze met Mozes? Ze zeiden, jij leider over ons. Ze moesten, ze bliefden Mozes niet. Mozes irriteerde hen. Kortom, waar begint Stefanus zijn preek mee? Stefanus begint zijn preek ermee te zeggen tegen zijn hoorders. Jullie goede mensen. Jullie mensen die ja, nog wat beter de zaken voor elkaar hebben dan anderen. Jullie die trots zijn op de wet, hè, wij proberen het goede te doen terwijl anderen er een rapportje van maken. Jullie zijn brekers van de wet, overtreders van de wet. Er leeft moordzucht in je hart. Stefanus ziet het aan hun blikken. De irritatie die in hun hart is, kan met hun blikken en hun woorden niet verborgen blijven. En waar komt die irritatie? Waar komen die blikken vandaan? Omdat er moordzucht in hun hart zit. Ja, Mozes heeft de wet gegeven, maar wat zegt Jezus over die wet? Het is niet alleen als je fysiek iemand doodslaat. Nee, die hekel, die irritatie, die afgunst, dat is moordzucht. Kortom, mensen, wij goede mensen, wij mensen die het een beetje beter voor elkaar hebben dan anderen, wij godsdienstigere mensen dan anderen, moordenaars zou je bedoelen. En dan gaat hij nog verder. Deze mensen waren speciaal naar Jeruzalem gekomen. Naar de tempel gekomen. Deze plaats, dit land, onze manieren. Daar waren ze trots op. Dat voelden ze veel beter dan wat dan ook. Maar wat zegt Stefanus erover? O, jullie trots op deze plaats. Deze tempel. Dit huis. Waar richt hij zich op? Die richt zich op werk van mensenhanden. Wat jullie doen, is eigenlijk jullie zijn afgodendienaars. En jullie kijken erg neer op de afgodendienaars in deze wereld, de Romeinen. Hè, mensen met andere goden, jullie kijken erop neer. Je voelt je er ver boven verheven. Maar je enorme gehechtheid aan jouw maniertjes, aan jouw land, aan jouw taal, aan jouw manier van doen, aan jouw gewoontes, die zoveel beter zouden zijn dan anderen. Je bent een afgodendienaar, een moordenaar en een afgodendienaar. Nou, een stevige preek van Stefanus. En een preek die actueel blijft. Waarvoor geeft God ons zijn wet? Om ons te zeggen, hier heb je een tip, word je nog een beter mens. Je was al een kanjer, maar met deze tip word je nog beter dan anderen. Nee, zo heeft God de wet niet gegeven. De wet is door God gegeven om iets bloot te leggen. Om een inkijkje te geven in je hart. En wat zit er in je hart? In je hart zit dat wat in alle mensen zit. Zonde. Moordzucht. Afgodendienst. Je vastpakken aan andere dingen dan aan God, aan Jezus. Ook in jou. Ook in jou zit ja, die beweging om Jezus, de Messias, om God weg te doen. Nou, dat is het punt waarop de harten van de hoorders van Stefanus ja, barsten van woede. Wat irriteren ze zich aan die man. Hij zou moeten zeggen, wij zijn goede mensen, wij zijn betere mensen, we kunnen trots zijn op onszelf. Ga door, dan word je nog beter. Maar een goede preek, die aait ons niet over de bol. Nee, een goede preek, die ervaren we als godslastering. Wat voor godslastering? Nou, onze God, namelijk ons ego, wordt gekrenkt. Zo goed als we dachten dat we waren, zo goed ben je niet. Je bent een zondaar, een goddeloze, een mens vol met problemen. Daarvan wil Stefanus zijn hoorders overtuigen van de kwaal, van de ziekte, zodat hij daarna Jezus kan verkondigen. Het evangelie kan verkondigen, het medicijn voor ziekte, het kruis. Maar hij komt er bijna niet aan toe, want op het moment dat hij verkondigd heeft wat de kwaal is, willen ze eigenlijk niet meer luisteren. Maar Stefanus weet, mijn heldere boodschap is nog niet klaar. Ik wil niet alleen de wet verkondigen, ik wil nu het evangelie verkondigen. Hoe moet ik verder, terwijl ik de bliksemflitsen van woede, van haat, van afgunst op me af zie komen? Nou, er staat dat Stefanus op dat moment zijn ogen naar de hemel heft. Hij denkt, ja, die blikken leiden me af, ik kijk maar naar de hemel. Ik hef mijn ogen naar de hemel. De psalmen. Dat moet je doen, zegt Jezus. Als het je te kwaad wordt, hef je hoofd op naar de hemel. Nou, wat gebeurt er dan? Dan wordt de hemel voor hem geopend. Hij wilde over Jezus gaan preken en hij mag door genade de Heer Jezus zien. Wat een heerlijk wonder. En hij zegt het ook, ik zie de hemelen geopend. Ik zie de mensenzoon staande aan de rechterhand van God. Hij is het hart van elke verkondiging. Jezus, de koning. Jezus, niet alleen gekomen voor één club, één volk, één kerk, maar de mensenzoon. De heiland. Voor wat voor mensen en groepen en volken dan ook. De mensenzoon. Die zijn leven gaf om zondige mensen te redden. Hij die door God verheven is tot de hoogste koning. Voor wie elke knie zich eens buigen zal. Ik zie de hemelen geopend. Ik zie de mensen zo. Ja, zo verkondigt Stefanus Jezus. En dat gaat eigenlijk door tot de dag van vandaag. Wij moeten weten wie wij zijn, zondaren. En wij moeten weten, bij hem moeten we zijn. Om genade, om vergeving, om de Heilige Geest, om nieuw leven. Maar dat punt dat hij Jezus verkondigt, vormt het echte breekpunt. Ze stoppen gewoon hun vingers in hun oren. Godslastering roepen ze. En godslastering, daar stond één straf op, steniging. Ze voeren Stefanus buiten de stad. En Stefanus, die gaat de weg van de Heer Jezus. Buiten de legerplaats moet hij lijden en zal hij sterven. Getuige zijn, in het Grieks martyr, is niet alleen ja, je getuigenis geven, maar heeft ook te maken met bereid zijn er je bloed voor te geven, je leven. Stefanus wordt de eerste martelaar. Wat een omslag. Ineens. Kort daarvoor. Vreugde in de kerk van Jeruzalem. Een groeiende kerk. 7 nieuwe leiders. Een ambtdragerverkiezing. Het leek alsof de zon maar zou blijven schijnen. Alsof het niet op kon. En nu ineens. Donkere wolken pakken zich samen. Bliksemflitsen flikkeren uit de ogen van de mensen die Stefanus horen. Ze zijn er klaar mee. Weg met hem. Dood hem. En de stenen regenen op Stefanus neer. En Stefanus weet, ik moet gaan sterven. Dit was het. Voor hier. En dan bidt hij zijn Joodse avondgebedje. Hebben jullie ook wel vaker van mij gehoord? Wat is het Joodse avondgebed? Psalm 31. In uw handen beveel ik mijn geest. Heeft Jezus ook gebeden toen hij ging sterven. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Stefanus weet, ik ga sterven. En wat zegt hij? Heere Jezus, ontvang mijn geest. Nou, voor wie nog twijfelt of Jezus gelijk is aan God, lees dit vers. Stefanus riep Jezus aan en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Mag je ook tot Jezus bidden? Heere Jezus, ontvang mijn geest. Ja, Stefanus zal de tent van zijn lichaam verlaten. Hij zal gaan naar die eeuwige stad waar hij vertroost zal worden. En op een dag, weet hij, zal ik opstaan en zal God opstaan over mijn vijanden. Maar terwijl hij stervende is, bedenkt hij nog één ding. Mijn preek is nog niet af. Hij heeft de wet verkondigd, hij heeft het woord verkondigd, hij heeft Jezus verkondigd. Maar waar moet een preek naartoe? Een preek moet toe naar dat ene punt. Ga naar Jezus. En ontvang vergeving van zonden. Denk niet, ik hou het wel op de vrede van deze wereld. Die biedt mij de vrede, zoals de Sadduceeën. Nee, je hebt Jezus nodig. Hij is de ware koning. Denk niet, ik leef zo goed. Mijn manier van leven, van geloven, van kerk zijn is zo goed. Ik ben een goede kanje. Nee, je bent een zondaar. Je hebt genade nodig. En daarom, Stefanus weet, ik moet nog één ding, moet ik het over hebben, over vergeving. Deze mensen hebben vergeving nodig, maar hij hoeft niet meer tegen ze te preken, want luisteren doen ze toch niet. En daarom bidt hij. Bidt hij wat hij wilde preken. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Hij vraagt dat de Heere in deze keiharde harten nog eens een breuk wil brengen. Dat hij deze keiharde harten nog eens tot verandering wil brengen. Dat ze ook de Heere om genade smeken. Een heldere boodschap. Is dit je trouwens opgevallen? Ik zei al, het boek Handelingen bevat een hele verzameling preken. Maar is het je opgevallen? Alle preken tot nu toe zijn niet gehouden voor gelovigen, maar voor hen die het niet geloven. Ook deze preek van Stefanus is gehouden voor mensen die hun oren dicht houden. Wij zouden zeggen, wat heeft dat voor zin? Maar dokter Lucas weet dat het zin heeft. Laten we ons maar richten op hen die niet geloven. En dan zal dat de gelovigen opbouwen. Dan zal dat de gelovigen steeds beter hun eigen geloof laten begrijpen. Hier begrijpen wij door deze preek steeds beter. Oh ja, het evangelie is niet, we zijn kanjers, we zijn goede mensen. Die God bevestigt. Nee, wij allemaal hebben iets in ons van het je verheven voelen. Je beter voelen. En daarom hebben we genade nodig. Want God prikt daar dwars doorheen. God kent de moordzucht, de afgodendienst van ons hart. Ga naar Jezus. Ontvang vergeving van zonde. Nou, het zaad is gezaaid. En het zal ook opkomen. Ook in Saulus. De meest fanatieke van allemaal. De aanvoerder van de vervolging. Degene die het tegen tekeer gaat als ik weet niet wat. Saulus heeft toch geluisterd. Want wat is de grote informatiebron van dokter Lucas om zijn boek te schrijven? Saulus. Paulus. Heel waarschijnlijk is deze preek toen al diep in zijn hart opgeslagen. En later zal het zaad opkomen en vrucht dragen. Een heldere boodschap. We sluiten af heel kort met het laatste punt. Een voortgaande verkondiging. Het weer is helemaal omgeslagen. Van een zonnige bloeitijd van het evangelie in Jeruzalem, waar wel wat kritiek was, maar iedere keer werd die kritiek wel weggevaagd. Ineens zijn de tijden totaal anders geworden. Het onweer is losgebarsten, de kou, de donkerte, de regen. Alles hakt in op die mooie gemeente van Jeruzalem. Kapot gehakt wordt het als het ware onder aanvoering van Saulus. En je denkt, oh, is de hoofdpersoon van Handelingen, de hoofdpersoon van deze wereldgeschiedenis, Jezus, die op de troon zit, is hij nou de touwtjes even kwijt? Heeft hij de regie even niet meer in handen? Is hij even geen koning meer? Oh nee. Ook dit, wat nu gebeurt, wordt door koning Jezus gebruikt. Het overkomt hem niet, Jezus had het al gezegd. Jullie zullen vervolgd worden. Jullie zullen gehaat worden door iedereen. Dat was, hoorde bij het regeringsplan van koning Jezus, die zit op de troon. En ook dit wordt gebruikt ten goede. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Wat geweldig is dat. En nu komen behalve Jeruzalem voor het eerst ook Judea, Samaria aan de beurt. Dus denk nooit over God, over Jezus, als iemand die in de hemel zit te kijken, want ik hoop maar dat het allemaal goed gaat. Ik verlang er zo naar dat de mensen een keer naar me gaan luisteren. Ik droom ervan dat er een dag komt. Nee, hij is een koning, hij regeert, wat hij wil gebeurt. Tegenspoed en voorspoed, allebei, worden door onze machtige Heere, Herder en Heiland gebruikt. Voor zijn plan, voor wat moet gebeuren tot hij terugkomt. De verspreiding van het evangelie. Broeder, zuster, de tafel staat klaar. De koning richt een maaltijd aan. We hoeven niet maar door te lopen. We mogen aanzitten. Wie mag aanzitten aan de tafel? Als we zeggen, ach, geloof is een privézaak. Het is niet iets wat ik naar buiten wil dragen. En ik blijf wel doen wat ik zelf wil. Moet je niet aan de tafel gaan zitten. Deze tafel is de tafel van de koning. De tafel waar je mag gaan zitten als je zijn onderdaan bent geworden. Als je zegt, Heere, ik buig mijn hoofd. wees mij genadig. Wie mogen aan deze tafel gaan zitten? Zij die zeggen, nou, wij, met onze maniertjes, onze manier van geloven, onze taal, onze cultuur, ons land, wij zijn het. Wij zijn de goeie. Moet je niet aan deze tafel gaan zitten. Deze tafel is de plek waar zondaren welkom zijn. Mensen die van zichzelf weten, de problemen zitten ook in mijn hart. En koning, dank u dat u voor mij gestorven bent. Ja, dan mag je komen en doe dat. En ik hoop dat iedereen dat doet. Het beleid en zegt, God heeft mij zijn zoon gegeven. Door het geloof nam ik hem aan. Ja, ik weet het. Ik zal leven en door hem ten hemel gaan. Amen.